Nieuwsradio. Ask Me Anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over verkeershufters. Bumperklevers rechts inhalen, afsnijden. Hufterig rijgedrag neemt alsmaar toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Over heel 2017 waren er meer dan 25.000 boetes. Dit jaar komt het aantal waarschijnlijk uit op zo'n 30.000. Ken je een verkeershufter? Ben je er zelf eentje? Heb je er wel eens mee te maken gehad? Zit je in de auto en heb je nu ermee te maken? Twitter, @BNR, doe het via Facebook of mail askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt naar de studio 020-468-4-0 en je vraag live stelt in de uitzending. Mijn gasten weten er samen echt alles over. Een jaar geleden sprak ik al met beiden. Gerard Tertone, verkeerspsycholoog. Goedemiddag, Gerard. Is Gerard er al? Ik heb hem aan de lijn namelijk. Maar in de studio die zie ik gewoon live en kicking naast me. Dat is Saskia de Kraan van Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Welkom Saskia, fijn dat je er bent. Ik hoor Gerard nog niet, maar ik neem aan dat hij er wel is. Nee, we kunnen Gerard even niet vinden, dus we gaan even met jou beginnen. Hij hangt al?
Ja, ik ben er.
Oh, je bent er al, gelukkig.
Ja, het was even weggevallen, de verbinding.
Nou, prima, fijn dat je er in elk geval bent. Laat me maar met jou beginnen, Saskia. Hoe verklaren we dat toenemende huftergedrag eigenlijk?
Er zijn geen onderzoeken bekend naar een verslechtering van het rijgedrag. Wat nu in de krant staat is dat het aantal boetes toeneemt. En dat is niet zo gek. Er wordt vergeleken met een aantal jaar geleden. Maar een aantal jaar geleden hadden we in Nederland een absoluut dieptepunt qua inspanning op verkeershandhaving. Om allerlei redenen hoor. Reorganisatie bij de politie, andere prioriteiten. Er werd toen heel weinig gecontroleerd. Dat is aan het herstellen. Dus het is eigenlijk logisch dat het aantal boetes dan ook toeneemt.
Ja, dus het heeft eigenlijk niets te maken met ons gedrag dat erger wordt.
Dat weet ik niet, want daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar ik vind de toename van verkeersinspanning op verkeershandhaving vind ik een logischere verklaring.
Ja. Gerard, ben je het daarmee eens?
Nee, daar ben ik het niet aan. Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar daarnaast denk ik ook, en dat is inderdaad heel lastig aan te tonen hoor. Dus ik kan ook niet een onderzoek uit de kast trekken waar ik zeg van kijk, daar staat het. Maar ik denk wel dat er hele sterke aanwijzingen zijn. Die op zich ook weer verklaarbaar zijn waarom wij toch echt veel minder geduld hebben. En dat uitzicht ook in het verkeer, waardoor we op een hele andere manier in het leven staan. Veel gehaaster, constant online, constant dit, constant zus. Weinig tijd kunnen verliezen, hebben naar ons gevoel. Ja, en dat zie je ook in het verkeer terug. Je ziet ook namelijk, dat merk je gewoon zelf ook, dat je door de straten, je ziet mensen die willen niet meer even op je wachten. Ze laten je niet meer tussen als je erin moet. En ik zie daar toch echt wel een verhuftering, als je het zo wil noemen. In ieder geval een minder sociale component in het verkeer, als je het netjes wil uitdrukken.
Nee, ik reed, wanneer was het? Afgelopen maandagavond reed ik op de A4 en daar zijn ze met de werkzaamheden bezig. Ik reed van Amsterdam richting Den Haag. En op een gegeven moment ging het van 3 naar 1 baan. Dus eerst naar 2 banen, toen naar 1 baan. Dus ik ging naar de eerste baan toen en toen ben ik heel gewoon in de binnenste baan gegaan waar we allemaal naartoe moesten gaan. Maar ik stond gewoon stil terwijl naast me, jongens. Zelfs die banen met de Rode Kruis, er chaste iedereen gewoon door naar het voorste punt.
Ja,
en,
ja.
Weet je, en ja, op een gegeven moment denk je, ja, ik ga ook uit die rij, ik ga ook achter ze aan. Er wordt toch niet opgelet. Er staat toch niet meer daar.
Ja, precies. Ja, dat krijg je dan. Hè. Je krijgt echt een soort kuddegedrag. Want als je zelf wacht, dan voel je een beetje een sukkeltje.
Ja.
Ik praat het daarmee niet goed hoor. Je had gewoon moeten wachten, daar niet van. Maar dat gedrag is wel op zich heel logisch. Of tenminste heel menselijk, zou je kunnen zeggen. En ook inderdaad die Rode Kruisnegatie. Want daar zijn wel cijfers over bekend. Die zijn best schrikbarend. Ik heb ze hier niet bij de hand, maar er wordt echt heel veel die Rode Kruisen worden genegeerd. En ja, dan moet ik gegevens erbij pakken van weet ik hoeveel jaar geleden. Toen hadden we ze nog niet eens. Maar je kan zien dat dat toch een soort van verloedering plaatsvindt. En lakken aan de regels.
Ja. Ik ga even naar Vincent.
Ja, hallo.
Goedemiddag Vincent, sorry, ik moest even niezen. Sorry hoor, goedemiddag Vincent. Het kwam, die timing was even raar. Wat was je vraag?
Mijn naam is Vincent Klopper en mijn vraag is eigenlijk waarom er veelal gesproken wordt over verkeershuftigheid met betrekking tot rechts inhalen, maar we hebben het nooit over al die mensen die zo irritant vaak en veel op de tweede, derde of vierde baan blijven rijden, terwijl ze naar rechts kunnen gaan. Dan krijg je ook heel veel problemen voor op de weg. Mensen denken, ja, dat is niet netjes, je wordt allemaal opgevoed om rechts te rijden, je moet links inhalen, en mensen doen het niet. Dat is ook een verkeershuftigheid die vermeld mag worden, dat moet ook worden toegestaan.
Nou, sterker nog, Vincent, je bent niet de enige, want ik kreeg een WhatsApp hier binnen van Arthur en die zegt, Jurgen, wie is nou eigenlijk de hufter? De persoon die rechts inhaalt of die persoon die onoplettend links blijft rijden met een snelheid die niet toepasselijk is? Ja, dat vind ik ook goede vraag. Dan kijk ik even naar jou, Saskia, wie is dan de hufter?
Oh, ik denk beide. Allebei netjes aan de regels houden en rekening houden met elkaar. Ik begrijp de frustratie heel erg goed hoor. Ja. En die voel ik zelf ook. Alleen je hebt altijd een keuze om rechts in te halen, wat in principe gevaarlijk kan zijn. Of om netjes te wachten en toch links in te halen.
Ja.
Er is trouwens op dit punt wel toevallig. Want er wordt net een actie ingezet waarom linksrijders zwaarder gaan worden bekeurd. En dat er ook zwaarder op gelet gaat worden. Net vandaag ook in het nieuws. Dus wat dat betreft wordt de wens van die meneer verhoord. Er gaat veel strenger gekeken worden naar linksrijders.
Oké, nou dat is fijn om te horen in elk geval. We hebben al een aantal bellers, dus even met de bellers door. André, goedemiddag. André van der Werf.
Hoi, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik belde weer even voor een vraagje, want ik was op zich wel benieuwd. Want ik hoor jullie net ook over bepaalde maatregelen die er getroffen zouden worden. Alleen, wat ik wel heel interessant vind is, in mijn beleving zie ik al jarenlang bijna geen blauw meer op straat. En ook niet op de weg. En ik heb toch het gevoel dat heel veel invloed heeft op iedereen om mij heen. Ik zie letterlijk niemand meer die zich nog aan de snelheid houdt. Ik zie mensen echt de raarste capriolen uithalen. Ik had vorige week bijna een aanrijding. Als dat raak was geweest, dan was ik gewoon dood geweest. Dus ik heb een beetje het idee dat het doorslaat en dat die maatregelen op papier allemaal heel mooi klinken. Maar in de praktijk merk ik toch heel weinig van actie daarin.
Ja. Gerard, we hebben gewoon meer blauw nodig en zichtbaar blauw, want anders gaan we ons blijven misdragen.
Ja, daar wordt al heel lang om geroepen. Vroeger had je de witte muizen op de snelweg. Die Porsches die je heel vaak tegenkwam.
Heel snel, ja.
En die waren al niet alleen heel snel, dan zeker voor die tijd. Maar ze waren ook redelijk aanwezig. Dus je had ook dan een beetje het gevoel dat je betrapt kon worden, zeg maar zeggen. En het klopt, het is tegenwoordig veelal via flitspalen of via trajectcontrole. En dat voelt toch minder hard. Dat op de een of andere manier werkt dat minder dan wanneer je echt politie op straat ziet. En de roep om meer politie is al heel lang aan de gang. Dat heeft natuurlijk ook alles met geld en met organisatie te maken.
Ja. Ik krijg hier, het gaat ook over linksaf. Ik krijg hier een... het is geen WhatsApp. Ik kom via Facebook binnen. Hey, Jurgen van Wakker, dat is Surinaam zo gegaan. Hi, van Wakker terug. Laat ik eerst zeggen dat ik geen heilige ben. En ik heb in het verleden ook wel eens het gedaan. Hoe ouder, hoe wijzer. Een scherpe suggestie, hufterigheid snelweg te verminderen. Blijf in je eigen baan. Wanneer je links rijdt met de toegestaande snelheid en er komt een automobilist aan die harder dan de toegestaande snelheid jou voorbij wilt, verwacht hij dan dat je naar de andere baan gaat. Onbegrijpelijk dat we dit toestaan. Mobilisten die willen inhalen met de hoge snelheid vinden het niet kunnen dat wij in de juiste de snelheid op de linkerbaan blijven rijden. Dit zou moeten stoppen. Mobilist maakt jou medeverantwoordelijk aan een strafbare handeling wanneer hij harder wil laten rijden. Dit is toegestaan. Moet hij zijn eigen verantwoordelijkheid nemen of snelheid verminderen tot wat is toegestaan? Of anders, zijn eigen invulling dus strafbaar. Wat hij wil zeggen van, als ik op een weg rijd waar ik 100 km per uur mag rijden en ik rijd 100 km in die linkerbaan, dan ben ik in mijn volledig recht. En dan moet diegene die achter me komt, die moet gewoon wachten totdat ik het zo goed genoeg vind om links te gaan, om rechts te gaan rijden. Ja, dan kijk ik even naar jou, Saskia. Maar volgens mij is dat juist wat de irritatie werkt. Want mensen hebben zoiets van, je rijdt precies 100. Ik wil 110 of 105 rijden. Ik wil het risico nemen voor die. Dus pleur even op naar de zijkant.
Dat klopt volgens mij. Volgens mij mag je niet onnodig links rijden. Dus,
ook al reed je de toegestaande snelheid.
Volgens mij wel. En zeker, ik begrijp nu dat we het straks zwaarder gaan bestraffen. Dus dan, dat kan alleen als het niet mag. Dus er zijn twee opties mogelijk. Of iemand rijdt links terwijl er rechts de weg vrij is. Dan zou die echt naar rechts moeten. Maar ik begrijp hier ook, het lijkt eerder op een kwestie van bumperkleven. Je mag natuurlijk nooit iemand van de weg drukken of dwingen om sneller te gaan rijden.
Nee, dat is niet de bedoeling. Maar dat je dan rechts gaat inhalen dat bumperklever, het is op geen enkele manier goed te praten. Maar soms heb je wel de neiging om iemand even te zeggen, kom op, zie dat ik achter je zit, ga even ietsje sneller of ga even aan de zijkant.
Vind ik lastig, als iemand zich netjes aan de snelheid houdt.
Ja, dan moet jij dat gewoon ook doen. Gerard?
Ja, het probleem is dus inderdaad dat mensen daardoor gefrustreerd raken, wat ze willen harder. En het is zo dat je echt rechts moet houden. Dat is gewoon een wet. Dat is gewoon volgens de wet. Dus als het gat groot genoeg is, dan krijg je daar discussie over natuurlijk. Van ja, maar als ik nu naar rechts ga, dan kom ik er niet meer tussen. Dat denken heel veel mensen. En dat soort dingen. Maar in principe moet je, als er een gat valt, gewoon naar rechts gaan. En heel veel mensen doen dat niet. Die blijven gewoon stoïcijns op de linkerweg gaan rijden. Ja, en iemand die dan harder wil, je kan wel zeggen van ja, maar ik rijd precies 100 en harder mag niet. Maar ik vind niet dat wij zelf voor agentje moeten gaan spelen. Dan moet je toch echt opzij gaan. En dan rijdt iemand maar harder. Dan moet hij zelf weten. Ik hoop dan dat hij bekeurd wordt. Maar het is niet aan ons om te bepalen dat iemand anders zich aan de snelheid moet gaan houden.
Precies. Senna, goedemiddag. Nog even snel je vraag voordat we naar de break gaan.
Ja, ik had een vraag. Waarom hebben we niet een verbod op bijvoorbeeld het doorgeven van flitsberichten op apps zoals Flits Alert?
Verbod op Flitsmeister en Flits Alert.
Ja, dat soort dingen. Ja, want,
weet je,
daardoor geen hufterig gedrag hoeven te vertonen.
Oké, nou, ik vind het een goede vraag. We gaan het na de break gewoon beantwoorden. Want dan gaan we nog meer vragen beantwoorden van de bellers die nu allemaal aan de telefoon hangen. Want we zitten allemaal aan de nemen van onze auto. Vertonen we meer hufterig gedrag. Als je zo onaantastbaar voelt, is dat het misschien? Bel met jouw vragen. 020-468-4x0 en dan gaan we zo verder.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over verkeershufters. En ik praat erover met Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog, met Saskia de Kraan van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Kom op, Rijman, je kan het. We hebben een vraag nog liggen van de vorige beller, voordat we naar de break gingen. En die zei van, ja, waarom komt er niet gewoon een verbod op flitsmeldingen op de radio, bijvoorbeeld in de auto, of van die apps die allemaal je flits melden. Ik vind het superhandig, maar wat denk jij ervan, Saskia?
Nou, dat is een heel interessante vraag. Want het is niet uit te sluiten dat al die meldingen zelfs positief werken op de verkeersveiligheid. Want bij verkeershandhaving gaat het er niet zozeer om die paar verkeershufters te pakken, maar juist alle automobilisten op de weg het gevoel te geven, ik word gecontroleerd. Waar ik ook rijd, ik kan gepakt worden. Dus hoe meer meldingen er op de radio zijn van ze staan daar en ze staan daar, hoe beter het gedrag wordt aangepast.
Ja, maar nu weet je precies, want je ziet ook mensen die hebben dan dan krijgen zo'n melding van Flitsmeister, de populaire flitlocatie. En dan doe je even gas, je voet van de gas en dan denk je, oké, we zijn de locatie geweest, nu kunnen we lekker doorgassen. Dus het geeft ook een soort gevoel van, oké, ik kan er lekker makkelijk vanaf komen. Wat denk jij, Gerard?
Ja, ik vind het heel interessant, want ik ben namelijk zelf ook eigenlijk een voorstander om dat te verbieden, om te zorgen dat het niet meer gedaan wordt, om die reden dat mensen zich inderdaad dan eventjes gedragen waar dat ding staat en daarna weer gas geven. Maar in België hebben ze dat ook echt geprobeerd en dat is eigenlijk wel een komisch verhaal, want wat er toen op een gegeven moment door de radio werd doorgegeven was dat er vallende sterren waren bij hectometerpaal zoveel. En ja, dat konden ze niet verbieden en ze wisten, ze hadden gewoon afgesproken, vallende sterren betekent een flitspaal of een politiestation te controleren. Dus ja, dan werd er gewoon omgeroepen dat er vallende sterren waren en iedereen dacht zich rot en wist precies wat ze bedoelden. Dus het is ook heel lastig om te tackelen, want dan verzin je wel weer wat anders.
Precies. Nou, ik ga even naar een WhatsApp die er
met gestrekt been
inkomt en die zegt, ik ga altijd vol op mijn rem als mensen bumper kleven om zo mensen af te schrikken. Afgelopen 2 jaar is er 3 keer iemand achterop me gereden en ik ben altijd in het gelijk gesteld door de verzekering. Wat raad jullie aan om mensen op afstand te houden? Nou, ik vind het heel raar dat je dat gaat doen. Want je brengt je eigen leven in gevaar. Niet alleen het leven van degene die achter je rijdt. Maar je brengt ook je eigen leven in gevaar daarmee. Of zie ik dat verkeerd, Gerard?
Nee, denk ik ook. Ja, ik bedoel, dat is namelijk net het gevaarlijke in het verkeer. Hè. Je gaat op een gegeven moment je eigen dingen, je eigen regels stellen en probeert anderen op te voeden. Of je probeert de anderen moeten maar rekening houden met mij. En wat we gewoon uit het oog verliezen, en dat zie je echt bij heel veel automobilisten, is dat het eigenlijk gewoon toch echt een teamsport is om aan het verkeer deel te nemen. Dat een sociale aspect heel belangrijk is. Je hebt, waar ik mezelf bijvoorbeeld ontzettend aan erger, zijn mensen die hun knipperlicht niet meer uitzetten.
Oh ja.
Dus of luiheid, of het is een kwestie van ik vind het stoer om het niet te doen. Maar het is ontzettend irritant voor andere weggebruikers. Ik denk echt van, ga nou maar een paar rijlessen nemen totdat je het wel begrijpt.
Nee, met zijn die moderne auto's die geen tikgeluid meer hebben. Weet je, vroeger had je echt, de hoorde je auto tik, tik, tik als je de richtingwijzer aan was. Dus dan moest je het gewoon uitzetten als je van het irritante geluid af wilde. Maar die hoorde je het niet meer.
Ja, dat is hetzelfde idee als de gordel die gaat piepen. Ja, nee, precies, dat klopt, dat werkt wel, ja.
Ja, precies. Ik ga even kijken, wie moet ik als eerst aan het woord laten? Dat is Arjen. Arjen, goedemiddag.
Ja, goedemiddag Jurgen, Arjen Noorbergen. Ik vroeg me af, zijn er ook cijfers bekend over hufterig gedrag? Hè? Dus het aantal boetes is toegenomen, maar zijn er ook cijfers bekend over hufterig gedrag onder fietsers?
Onder fietsers, dat vind ik leuk, Saskia. Hebben jullie daar de cijfers van?
Nee, niet zo generiek. We hebben wel onderzoek gedaan naar fietsgedrag op fietspaden. En daar valt op dat veel fietsers spookfietsen. Dat is schijnbaar een fenomeen. Dus aan de verkeerde kant van de weg fietsen. En ook heel weinig hun hand uitsteken.
Ja, dat is nou. En in Amsterdam kan je dus elke overtreding bedenken die je wil als je op de fiets zit. Want hier lijkt het een soort free for all. Hoe komt dat eigenlijk, Gerard, dat Amsterdam zo? Of zijn het de studentensteden waar het echt gebeurt?
Ja, nou, het is in grote steden sowieso natuurlijk. Daar zie je dat mensen eerder de regels aan de laars lappen. Omdat je toch ook het gevoel hebt dat je er A, minder op gecontroleerd zou worden. B, het is ook een expressie van kuddegedrag. Dus je bent heel gauw aangestoken door anderen. En je bent anoniemer in de grote stad. Dan ga je ook wat ander gedrag permitteren. Dus dit is misschien in Amsterdam extreem, dat weet ik niet hoor. Maar het is ook in Utrecht bijvoorbeeld, waar ik zelf veel kom, zijn de fietsers ook redelijk anarchistisch. Maar hoe komt dat? Omdat het eigenlijk dezelfde reden. We hebben allemaal gewoon zijn met ons eigen ding bezig. We willen zo snel mogelijk ergens heen. En de fiets die spreekt dat met name aan van. Je kan eigenlijk de kortste route tussen A en B maken. En dat doe je dan ook. En dat is niet altijd de route die het meest gewend is.
Ja. Maar uit wat ik zie, maar het is echt iets Nederlands. Want als je bijvoorbeeld fietsers in Londen, ja, die zijn echt wel een stuk voorzichtiger. Want je ligt zo onder een taxi als je niet oppast.
Ja, nou ja, dat is het gevaar. Maar er is een tijd geleden een onderzoek gedaan door roodrijden bij fietsers. En dat is heel grappig, want het onderzoek hadden ze gedaan op een gigantisch kruispunt, waarbij oversteken voor fietsers, als het niet groen is, echt levensgevaarlijk is. En toen kwamen ze tot de conclusie van eigenlijk wachten de mensen best wel goed voor een rood licht. Maar ja, als je het alleen daarmee hebt, want twee straten verderop rijdt iedereen er doorheen. Dus van overleven.
Ja, precies. Ik moet even, ik heb heel veel telefoontjes, nog even een paar telefoontjes doen hoor. Gerden, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik heb eventjes een vraagje, even kort situatieschets. Op de A4 heb je verschillende snelheden, dus je hebt 100 en 130 op verschillende tijden. Mm-hmm. Nou komt het met enige regelmaat voor dat ik daar 's nachts rijd. En dan is er iemand die op de linkerbaan helemaal 110 rijdt, omdat hij niet weet dat hij daar 130 mag. En dan kom ik helemaal rechts en dan rij ik 130, maar dan moet ik dus eigenlijk afremmen. 3 rijstroken oversteken, achter hem gaan zitten wachten om dan van links in te kunnen halen. Is het dan niet veel veiliger om gewoon van rechts in te halen op het moment dat je daar 3 lege rijstroken tussen hebt zitten?
Ja, het Amerikaanse systeem, Saskia, gewoon keep your own lane.
Keep your own lane. Dat hebben we lang geleden, 20 jaar geleden ongeveer, ook in Nederland uitgezocht. En dat bleek niet veiliger te zijn.
Nee?
Voor Nederland, nee.
Voor Nederland niet?
Voor Nederland niet. Nee, we hebben gekeken of het Amerikaanse systeem, of we dat ook in Nederland konden toepassen. En dat bleek niet veiliger te zijn. Waarschijnlijk heeft dat met drukte te maken.
Nou, het is in dit hele specifieke geval, want 's nachts zijn die wegen redelijk leeg. Je hebt 4 of 5 banen naast elkaar. Mm-hmm. En als je dan inderdaad op de meest linkerbaan iemand hebt die minder dan de toegestane snelheid rijdt, en jij komt helemaal rechts aan en tussen jullie in rijdt er verder helemaal niemand, dus is de weg gewoon helemaal leeg, ja, dan moet je toch echt af gaan remmen op die rechterbaan om zijn snelheid aan te houden, want je mag niet van rechts inhalen.
Ja, Gerrit, wat denk jij ervan?
Ja, het is super irritant, want ik raak me daar ook uit. Dus wat ik meer beschrijf, is precies zoals het is. En ik begrijp wel dat het in Nederland niet werkt, hoor. Want normaal gesproken overdag, ja, we hebben hier veel te veel afslagen. Kijk, in Amerika heb je eindeloze wegen waar niks gebeurt verder. Ja. En dan is zo'n keep your lanes is best wel toepasselijk, van toepassing. Maar we hebben hier om de havenklap moeten we invoegen en moeten we uitvoegen. En hebben we weer een afslag. En dan is het gewoon heel onhandig om dat systeem te hanteren. Dan veroorzaken we juist heel veel chaos. Maar wat het wel zo is van ja, als je s'nachts uitzonderingen gaat maken. Ik heb ook een grote hekel aan die uitzonderingsbordjes, want die maken het ook niet duidelijker. Als je zou zeggen, ja, 's nachts mag je wel rechts inhalen, overdag niet, dan wordt het weer allemaal zo verwarrend en dan krijg je allemaal weer misverstanden op de grensvlakken en dergelijke. Dus ik begrijp de frustratie volledig, maar ik denk niet dat we 's nachts uitzonderingen moeten gaan maken.
Oké, ik ga naar Marta. Marta, goedemiddag.
Goedemiddag Jurgen. Ik had een kleine aanvulling op de waar jullie het net over hadden, het linksrijden en mensen die er dan rechts voorbij gaan. Mm-hmm. Ik wil mensen vragen om niet snel naar rechts te gaan. Tegenwoordig zijn er een aantal auto's en ook vrachtwagens op de markt die hebben een adaptieve cruise control. En die zien dan opeens een object voor zich waar ze voor moeten remmen. En dat is dan een auto die iets harder rijdt en goed vlak voor hun invoet. Maar vervolgens gaat die auto vol in de ankers. Degene die erachter rijdt met een 5 jaar oude auto, die kan daar niet op reageren, want die kan nooit zo hard remmen. En het afgelopen jaar zijn er al een aantal grote ongelukken geweest met vrachtwagens die vanuit het niets opeens stil komen te staan midden op de snelweg. En dat heeft ook doden tot gevolg gehad. Dus ik zou mensen willen vragen om niet te snel naar rechts te gaan. Geef mensen de ruimte om de ruimte te houden voor de veiligheid.
Ja, ik vind het een mooie vraag. Want ik kreeg ook zo'n vraag hierover. Over eigenlijk, ja, de auto's die worden steeds autonomer. Je krijgt auto's die zelf rijden. De auto komt steeds dichterbij. Er zijn zoveel technieken in die auto tegenwoordig. Ik heb het ook als ik mijn adaptieve cruise control aan heb. En iemand komt plotseling snijdt voor me. Dan gaat mijn auto ook vol in de ankers. Moeten we misschien daar onze regels op gaan aanpassen? Of moeten we gewoon wachten tot alle auto's autonoom zijn en dan hopen dat het beter wordt?
Dit probleem kan al met technologie worden opgelost. Want de meest nieuwe versies van cruise control die kunnen al waarnemen of een invoegende auto sneller rijdt of langzamer rijdt. Dus dan krijg je niet meer dat noodstopscenario. Hè? De cruise control van nu ziet inderdaad een object.
Ik heb nogal alle cruise control.
Ja, ik heb helemaal geen cruise control. Maar die ziet een object en gaat inderdaad een noodrem maken. En de nieuwere systemen die kunnen dan, die zijn net wat intelligenter. En die kunnen zien van nou, oké, dit voertuig is wel heel dichtbij, maar die is sneller dan ik. Dus ik hoef geen noodrem te maken.
Oké. Wie heb ik nog meer hier? Timo, goedemiddag.
Jurgen, met Timo.
Hi.
Ik vroeg me af of het zou helpen als mensen via een derde partij, bijvoorbeeld de overheid, berichten kunnen sturen naar de houders van kentekens die hufterverdag hebben getoond.
Ik bedoel dat we elkaar gaan verlinken op de snelweg?
Nee, dat je persoonlijk bericht kan sturen naar degene die het...
Dat je zijn kenteken ziet, dat je via het kenteken een bericht stuurt. Dat vind ik een leuk idee. Dat denk je dat het zo werken, Gerard?
Ja, ik vind het ook een heel leuk idee.
Ik vind het echt een goed idee.
Ik heb daar ook vroeger wel eens over na zitten denken. Of dat nou echt verstandig is of niet. En ik ben er toch een beetje huiverig voor. We kunnen eigenlijk heel slecht communiceren met elkaar. Hè? Dat is het probleem van de auto. Je zit toch in een redelijk stalen cocon. Je bent helemaal anoniem en je kan eigenlijk doen wat je wil. En je hebt helemaal geen direct contact met die anderen. Het zou heel veel helpen als je dat wel had. Maar door dit soort systemen, zoals nu gesuggereerd wordt, denk ik ook dat je als je de verkeerde treft, dat heel slecht kan aflopen.
Heel veel
mensen hebben toch zoiets van, waar bemoei je mee? En je ziet ook in excessen wat dat in verkeersruzies oplevert, als mensen dan stil komen te staan. Soms worden mensen zelfs achtervolgd. En ik vrees dat dit systeem dat eigenlijk ook al een beetje kan bevorderen. En dat zou ik toch niet willen promoten.
Je zou ook volgens mij, Timo, het grootste gevaar is dat je gewoon hashtag MeToo in de auto krijgt op een gegeven moment. Want je hoeft maar laatst een mooie vrouw te rijden. Je weet, oh, dat is een kentekennummer, ik ga er even...
Precies. Er zitten allerlei aspecten aan. Dat is ook nog iets, ja.
Maar ik vind het idee op zich niet zo slecht. Jeroen, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik ben zelf courier, dus ik zit heel veel op de weg.
Ja.
Maar wat ten eerste belangrijk is, dat mensen hier vandaag denken van... Hoe harder ik rijd, je scheelt je 5 minuten op een lange afstand. Maar wat ik eigenlijk wilde vragen is met stoplichten. Al bij Arnhem heb je zeg maar, een doorlopende weg en daar heeft iedereen groen. Maar als je uit de wei komt, dan heb je altijd rood. Dus het scheelt bij 10 minuten of zo. Dus als ik lang gas geef, als het groen wordt... Dan rijden ze 80 bij 50, maar dan hebben we alle stoplichten mee. Dus als die stoplichten wel beter afstellen, dan scheelt het misschien ook betere doorstromen door niet te... Soms als hufter moet je vragen.
Nee, het is duidelijk. Ja, de stoplichten gewoon beter afstellen. Want mensen gaan hard rijden om het stoplicht te halen.
Nou, dat bestaat al. Een,
de groene stroom heb je toch?
De groene stroom, ja.
De groene golf.
Dat is
de
waar. Nee, golf, dat is, ja. Groene stroom is iets anders.
Is anders
maar dat werkt heel erg mooi. Want mensen die worden zo heel erg gemotiveerd om zich aan de snelheid te houden. Net zoals deze meneer wat sneller wil gaan rijden om alle stoplichten precies te halen. Bij deze groene golf moet je je aan de snelheid houden om precies al die stoplichten te halen. Dus dat werkt heel goed.
Nou, het is één ding is duidelijk. En dat kan ik jullie echt geven, Gerard en Saskia, de laatste keer toen bij me waren ze het ook zo. Maar dit houdt de burger echt bezig, want de lijnen staan roodgloeiend. Ik krijg WhatsApp binnen die ik niet allemaal kan behandelen waarschijnlijk. Maar heb jij nog vragen, laat het ons even weten. Doe het via Twitter, @BNR, via Facebook en WhatsApp. En dat nummer vind je op bnr.nl of bel even 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom weer bij BNR Ask Me Anything. Het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over verkeershufters. Bumperkleven, rechts inhalen en afsnijden. Hufterig regendag neemt alsmaar toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Tenminste, er worden meer boetes uitgereikt. Want over heel 2017 waren het iets meer dan 25.000. En dit jaar komt het aantal waarschijnlijk uit op zo'n 30.000. Nou, ken jij een verkeershufter? Of ben je zelf eentje? Heb je er wel eens mee te maken gehad? Zit je in de auto en heb je het nu te maken met hufterig gedrag? Laat het ons even weten. Niet Twitter als je in de auto zit, ook niet Facebooken of e-mailen naar askme@bnr.nl. Als je in de auto zit, je moet zeker niet WhatsApp als je in de auto zit. Dat nummer vind je wel op bnr.nl. Maar als je in de auto zit, bel 020-468-4x0 en stel je vraag dan live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, die weten er samen alles over. Gerard Tertole, verkeerspsycholoog, en Saskia de Kraan van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Voordat we verder gaan, moet ik even WhatsApp van Dave behandelen. Zeg eens eerlijk, vertonen jullie drie in de studio wel eens hufter gedrag op de weg?
Mag ik beginnen?
Jij mag beginnen, ja. Daar, ladies first.
Nee, ik maak natuurlijk fout in het verkeer. Of dan heb ik een situatie, ik denk, oh, dat had ik anders moeten aanpakken. Maar in ieder geval niet bewust.
Niet bewust, nee. En Gerard?
Nou, ja, dan moet je wel eventjes, dan moeten we toch even kijken wat is nou precies heftig gedrag.
Geen disclaimers, Gerard. Misdraag je wel eens op de weg?
Nee, misdragen nee, absoluut niet. Nee. Maar ik doe ook wel eens dingen die net niet mogen, zoals iets hard rijden en dat soort dingen natuurlijk.
Ja, maar ik vind iets te hard rijden, vind ik heftig gedrag. Anders was ik echt een superhufter. Dus,
nee, dan zeg ik nee, absoluut nee.
Oh, oké, nee. Maar ik heb me wel eens schuldig gemaakt aan bumperklever, moet ik eerlijk zeggen. En daar ben ik niet trots op, want ik heb ook gezien wat het gevaar ervan kan zijn. Dus dat doe ik echt niet meer. En rechts inhalen, dat doe ik echt soms alleen uit pure frustratie. Maar dat is het geval waar we het net over hadden van die mensen die dan links blijven rijden.
Van al die dingen doe ik ook wel eens rechts inhalen. Als je inderdaad zoiets hebt, ze blijven links rijden. En het is, je bent in ieder geval, kijk om je heen, denk van het kan. En het naar links is helemaal een probleem. Dan is dat ook mijn grootste zonde in verkeer die ik toch wel rechts inhalen, ja.
Er is ook een WhatsApp die binnenkomt met goed nieuws. Hey Jurgen, geen vraag, maar een boodschap. Ik krijg als rouwautochauffeur regelmatig voorrang en veel mensen gaan netjes stilstaan als ik langskom met een kist in de auto. Heel soms zijn er ASO's bij, maar de meeste zijn in mijn ervaring toch wel heel lief. Het is niet alleen maar ellende. Groetjes, Govert. PS, ik heb netjes mijn auto aan de kant gezet om dit te appen. Ja, kijk, dat vind ik mooi. Dankjewel, Govert. Weet je, maar dat is echt ook zoiets. Ik weet niet, maar het is iets wat er bij mij is ingeramd. Ik heb er heel veel moeite mee om een begrafenisstoet in te halen, ook op de snelweg. En als ik als tegenligger een begrafenis wagen tegenkomen op een gewone doorgaande weg. Dus gewoon een weg in de stad en geen snelweg. Dan ga ik echt toch even op mijn rem staan. Dat is toch normaal fatsoen of zie ik dat verkeerd, Gerard?
Nee, dat is normaal. Dat is zeker normaal. Ja, absoluut. Ik kom ze alleen nooit tegen. Dus ik weet niet waar jij rijdt. Maar op zich lijkt me dat een hele gewone, recht goede reactie aan.
Nee, ik heb gewoon vrienden die in de buurt van begraafplaatsen wonen waarschijnlijk. Dus,
okay, dat
zijn, ja. Tegen, ja. Dat is de reden. Jongens, ik wil jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Ik ga gewoon feiten of fabel vragen. En alleen feiten of fabels zeggen, jullie weten hoe het werkt. We gaan naar de eerste. En eens een verkeershufter, altijd een verkeershufter. Feiten of fabel, Saskia?
Fabel.
Gerard?
Fabel.
Er is dus hoop. De volgende. Het is te druk op de weg. Daardoor irritaties en asociaal gedrag is dan onvermijdelijk. Feit of fabel?
Fabel.
Feit.
Goed zo. En dan hebben we de laatste. Hoe dikker de auto, hoe ernstiger het huftergedrag. Feit of fabel?
Feit.
Ja.
Fabel.
Dat komt er iets te spontaan uit, Saskia. Oké. Okay. Ik ga even wat bellen zetten. Want ja, dit is hele subjectieve feit of fabels. Dus,
voor de laatste heb ik cijfers, hoor.
Heb je cijfers?
Nou ja, cijfers. Ik kan me onderzoek herinneren dat de grootste snelheidsovertreders, en dat zijn wat mij betreft verkeershufters, dat zijn Audi-rijders en BMW-rijders. Dus.
Oh, goed zo. Zie je, dan ben ik toch wel happy met mijn Volvo. Ja, ik ben lekker netjes, ja. Ben ik lekker
veilige
netjes.
Auto.
Lekker veilig en netjes, zoals het hoort. Ik heb mensen die al heel lang wachten, moet ik even aan het woord laten, zoals Robert. Robert, sorry voor het lange wachten, maar fijn dat je er nog bent.
Geen enkel probleem. Wat mij wel eens opvalt is dat tijdens het inhaalverbod van voor vrachtwagens tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds, dat zij toch blijven inhalen, wat natuurlijk tot een enorm veel ergernis, maar ook tot files gaat leiden. Wat wordt hier eigenlijk aan gedaan?
Ja, dat vind ik een goeie. Hoe kan je dat handhaven, Saskia?
Ik denk dat het niet automatisch te handhaven is. Dus dat gaat dan door middel van staande houding. En dat betekent meer blauw op de weg.
Toch,
meer
dan politie, moet je dan meer blauw op hebben. Ja. Ja. Maar worden mensen, kunnen daar mensen, vrachtwagens, kunnen die ook door camera's geregistreerd worden met inhaalmanoeuvres? Dat zover zijn we nog niet.
Ik denk dat inhaalmanoeuvres niet te registreren zijn. Ik weet niet helemaal zeker, hoor. Nee.
Gerard, weet je als dat al kan?
Nou, dat kan wel, maar of het gebeurd is, weet ik niet. Of het ook echt gebeurt, weet ik niet. Okay. Je kan natuurlijk met camera's vaststellen of tijdens de uren dat er niet mag worden ingehaald, vrachtwagens toch inhalen. En dan kan ook kenteken worden vastgelegd. Dat moet technisch totaal geen probleem zijn.
Nee,
maar ik heb er nog nooit van gehoord. Dus ik denk inderdaad dat het niet gebeurt.
Dat het nu gebeurt. Het zou wel moeten gebeuren. Het is echt ook een mateloze irritatie. Dankjewel daarvoor, Robert. Patrick, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik had wel meer een observatie. Ik mag regelmatig naar Duitsland voor de schoonfamilie. En daar mag je natuurlijk 200 plus rijden. In principe onbegrensd.
Mm-hmm.
En daar rijden mensen een stuk actiever. En ik heb het gevoel dat Nederlanders een beetje zijn ingedut. Omdat er zoveel regeltjes zijn en veiligheden. Dat iedereen maar een beetje doet. En in Duitsland moet je echt wel op je spiegel letten. Dus we moeten niet gewoon hier ook lekker 200 gaan rijden.
Ja, rijden we te veel op onze Jan Boerenfluitjes hier in Nederland, Gerard? Is dat het probleem?
Nou, ten eerste moet ik even, tenminste, wat mijn ervaring is dat het in Duitsland lang niet meer overal mag. Dat er nog wel plekken zijn waar je onbeperkt hard mag, maar dat er ook heel veel plekken zijn
waar je 110 of 130
maximum snelheid geldt. Ja. En ik vind juist de laatste keer dat ik in Duitsland was, viel het me op dat het ook behoorlijk snel achter elkaar wisselt. Want ik dacht dat wij daar ster in waren. Om het ene moment was zoveel en dan weer zoveel en dan weer zoveel. Ik vond dat juist ook in Duitsland viel me dat op dat het heel erg het geval was. Ja, ik denk dat de Nederlandse wegen ook daar weer niet echt geschikt voor zijn. Ik ben zelf al geen voorstander van die 130 geweest. Om het nog hoger te maken, denk ik dat je in Nederland echt problemen afroept. Kijk, als je het hebt over een polder en dan ook nog op rustige momenten, dan kan ik me daar alles bij voorstellen. Maar als je kijkt naar hoe druk het is en hoe fijnmazig het wegennet is met al die afslagen weer, noem maar op, daar worden we in Nederland niet blijer van. En je komt er ook niet sneller van op je bestemming. Dus.
Ja, nee, dat klopt. En je bent alleen maar sneller, je rijdt sneller tegen de file aan. Dat is het enige wat er gebeurt eigenlijk.
De klap komt harder aan ook. Ja, bij precies. 200 is de klap harder dan bij 120, absoluut. Ja.
Cor, goedemiddag. Cor Korteweg, goedemiddag.
Ja, hallo, goedemiddag. Hi. Jullie hadden ik had een vraag voor jullie.
Ja.
Ik wilde graag eens weten wat jullie denken van de situatie in Denemarken voorop, wat betreft hoe dat fietsers zich daar opstellen. We waren een paar jaar al in Denemarken op vakantie en ons valt op dat daar het gedrag van fietsers 100 keer beter is dan in Nederland. En we zeggen, we accepteren zelf al dat het in grote steden in Nederland allemaal helemaal niet zo nauw genomen wordt door de fietsers. Vinden we eigenlijk normaal. Kreeg ik ook het idee een beetje van de deskundige. Ja. Maar het kan dus wel beter, want als u een keer in Denemarken in Kopenhagen bent, nou, dat is dag en nacht verschil met Nederland. Het stopt voor een rood stoplicht, men sorteert voor. Er is geen enkele irritatie. Mensen die wachten keurig op je, het lijkt.
Het is duidelijk hoor. Het is dus, ja, we zijn gewoon niet goed opgevoed hier, Saskia.
Nou, in ieder geval in een heel andere fietscultuur opgegroeid. Ja. In Denemarken wordt van oudsher niet zoveel gefietst. Ze maken er wel een inhaalslag. Mm-hmm. Maar nee, buitenlanders die naar Nederland komen zijn verbaasd dat wij zonder fietshelm ook rondfietsen. Ja. Maar dat is nergens ter wereld wordt er zoveel gefietst als in Nederland.
Kijk, als vorige zomer was ik in Canada, maar als je daar ziet hoe de mensen ook op de weg dat is echt, de mensen reden daar super beschaafd gewoon.
Maar er zijn waarschijnlijk geen vrijliggende fietspaden ook. Dus het is ook echt super link om daar te rijden. Dus ik kan me wel voorstellen
maar
dat
ik
je dan...
Ja, maar ik heb het over hoe mensen in de auto ook rijden. Okay. Gewoon, weet je, hoe mensen elkaar voorrang verdienen. Zo. Het is echt, ja, het was voor mij was het een verademing. En dat ik zelf ook gewoon netjes maar aan de snelheid hield. Zo, want iedereen doet het. Dus je voelt je echt een buitenbeentje als je daar 10 kilometer te hard rijdt. Dus ja, is dat misschien ook iets wat met opvoeding te maken heeft, Gerard?
Absoluut. Het heeft zeker met opvoeding te maken. Maar we zijn ook wel een ster, moet ik zeggen, om andere landen heel positief voor te spiegelen. Positiever zelfs nog dan ze zijn. Want ik ontken geen moment dat fietsgedrag in Denemarken absoluut waar is. Zo wat die man beschrijft, dat is zo. En ik denk ook dat het weggedrag in Canada ook best wel positief kan verschillen van dat in Nederland. Ik heb zelf toevallig vorig jaar een roadtrip gemaakt van de west naar de oostkust in de Verenigde Staten. En daar viel mijn eerste instantie ook op. En daar precies zelf. Je gaat het gedrag volgen, dus je doet zelf ook veel rustiger aan en zo. Dan ben je ook op vakantie, dus dat scheelt. Maar als je dan in de buurt komt van, tenminste, aan de ene kant vertrokken uit Los Angeles en aan de andere kant, als je in de buurt komt van Chicago en New York, dan gaat dat gedrag toch wel weer heel veel op het Nederlandse gedrag lijken. Want het heeft toch echt ook wel te maken met drukte en met verstedelijking. Ja. En daar is men ineens weer een stuk minder fantastisch.
En minder geduldig. Oké. Dat zo zien. Maar dat is gewoon te druk. We zijn gewoon veel te druk met z'n allen. Druk. Martijn, heb jij het ook zo druk?
Ja, ik ben onderweg naar Barcelona toevallig met de vrachtwagen. Ik wou eerst even die meneer over die Duitse autobaan, die heeft wel helemaal gelijk. Want ik ga 2 keer per jaar met mijn Tsjechische vrouwtje naar Tsjechië. Mm-hmm. En als je 180, als ik dan met mijn BMW, ik ben absoluut geen hufter, verkeershufter, absoluut niet. Als ik dan 180 op de cruise control rij, en dan zou jij met jouw Volvo SUV, denk ik, ook wel eens doen. Dan ben je veel scherper, blijf je veel alerter en je dupt niet in. Alleen Nederland is daar niet geschikt voor door de korte afstanden. Duitsland heeft natuurlijk veel grotere afstanden, ook heel veel 3 rijstroken.
Ja, maar wat is je vraag, Martijn? Want we moeten door,
sorry. Kunnen wij niet met z'n allen iets leren van de elegantie en de beleefdheid van de Engelsen en de scherpte van de Tsjechen? Want Tsjechen, die rijden heel scherp. Er zijn net Formule 1 coureurs. Maar ze maken heel weinig ongelukken. Ik vind de beste chauffeurs van Europa. En de Belgen vind ik de slechtste chauffeurs van Europa.
Gerard? Ja. Is daar een onderzoek naar wie de beste chauffeurs zijn van? Of kan jij dat zeggen, Saskia?
Nou, als je kijkt naar verkeersonveiligheid, dan heeft meneer over België wel gelijk. Ja, die presteert niet zo goed.
En de Tsjechen?
Tsjechen, dat weet ik niet. Het zal in de middenmoot zijn, Oost-Europa.
Ja. Oké, weet je, zijn er gedragsonderzoeken gedaan naar de verschillende Europese landen in het verkeer, Gerard?
Nou, ik ken niet landen waar dat echt vergeleken wordt. Bovendien zijn er zoveel verschillende variabelen dan, dat het heel moeilijk is om uit te maken waardoor eventuele verschillen komen. Wat ik wel weet is dat als je een paar keer in de grote Italiaanse steden bent geweest, dat het dan weer een verademing is om hier in de steden te rijden. dat je dan hier denkt van eigenlijk valt het hier allemaal best wel mee.
Valt het hartstikke mee. Dat is waar. Ik heb een keer Milaan moeten rijden. Man, ja, dat was echt de ervaring. Absoluut. We gaan zo meteen verder. We hebben nog een kwartier voor al je vragen. En ik heb 4-5 mensen aan de lijn hangen. Ik heb nog 12 WhatsApp. Dus we gaan na de break gaan we even snel door alle antwoorden en vragen heen. Oké? We zijn zo terug.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over verkeershufters. Je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook of je mag me bellen. 020-468-4x0. Ik praat erover met Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog, en Saskia de Kraan van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Maar eerst even aangeschoven Herbert Blankenstein van BNR Digitaal. Herbert, wat ga je doen zometeen?
Digitale rechtspraak, vind je dat leuk?
Ja, dat vind ik ideaal. Ja.
Nou, de digitalisering van de rechtspraak is in volle gang. Maar er zijn wel allerlei strubbelingen. Er is software die van de markt gaat. Er zijn rechters die wat eigenwijs en conservatief lijken te zijn, horen wij verluiden. En als we niet oppassen, dan maakt de digitalisering die rechtspraak niet goedkoper, wat de bedoeling is, maar juist duurder.
Ah.
Dus dat gaan wij proberen uit te zoeken.
Maar digitalisering van de overheid is altijd duurder, toch, in Nederland?
Het is altijd duurder dan je dacht.
Ja.
En soms is het bovendien duurder dan vroeger.
Dat vroeger, ja. Maar nou, ik vind het wel een spannende digitale rechtspraak. Ja. Waar gaan we naartoe ermee? Zometeen in BNR Digitaal met onze eigen Herbert Blankenstein. En jij kan dus blijven luisteren naar Ask Me Anything. En nu gaan we even het laatste kwartier praten over verkeershufters. En ik zei het al voor de break, we hebben heel veel vragen die ik nog even met jullie wil behandelen. Ik ga even langs de bellers. Laten we de bellers even snel behandelen. Dan begin ik bij Jamal, die pakt het langs. Jamal, goedemiddag.
Hi, goedemiddag Jurgen.
Hi.
Hey, mijn vraag is, is het niet de ouderen die de verkeershufters vrij spel geven om niet te gedragen op het weg?
Hoezo de ouderen? Waarom?
Nou ja, ik denk dat ik inmiddels een ervaringsdeskundige kan zijn met mijn 120.000 kilometer per jaar op de Nederlandse snelwegen. We hebben inmiddels hier in Nederland een wegenstelsel van 3 à 4 stroken. En persoonlijk irriteer ik me juist aan die ouderen die constant links blijven rijden of het midden van de baan. En dat nog met 80 kilometer per uur. Ja, dan wil je toch wel af en toe aan de rechterbaan gaan inhalen.
Ja, zijn het vooral ouderen die zo rijden, Saskia? Hebben jullie daar cijfers van?
Nou, er zijn wel cijfers over het aantal ongevallen dat ouderen veroorzaken. Mm-hmm. En dat is zeker niet meer dan jonge automobilisten. Ze zijn wel kwetsbaar in het verkeer. Dat is vooral het geval bij ouderen. Als ze bij een ongeval betrokken raken, zijn ze vaker gewond, ernstig verwond. Maar ze veroorzaken niet meer ongevallen.
Nee, dus we moeten gewoon een beetje rekening houden. Jamal, wij worden ook een dagje ouder. Dus dan wil je ook de mensen een beetje rekening met je houden in het verkeer. Toch? Vind ik persoonlijk. Charlie, goedemiddag.
Goedemiddag, Jurgen.
Hi. Sorry, je viel even weg.
Ik had een vraag. Wordt er wel genoeg gehandhaafd op de motor en de driewielmotoren? En dan met name over het inhalen binnen de bepaalde kom bij stoplichten. Ik kom het in Amsterdam binnenstad heel veel tegen. Laatst ook een aanrijding gehad. Toen ik gewoon een geruime tijd bij het stoplicht stond te wachten. En hij springt op groen. Ik kijk om me heen, ik laat het gas los en bam! Zo rechts op mijn koplamp een motor.
Ja, die was even voorkomen piepen.
Die had waarschijnlijk geanticipeerd op rood. En die kwam even voorpiepen. Het was helemaal leeg. En kaboom. En sindsdien zie ik het overal om me heen.
Ja, dat gebeurt heel veel. Ik herken het ook. Ik zit ook regelmatig als je voor en staat bij stoplicht, dat pas een motor ergens van links of rechts komt en voor je komt staan, want die denk ik me toch het snelste weg bij het stoplicht. Zijn er daar cijfers van?
Nou, volgens mij wordt er niet specifiek gehandhaafd op het rijgedrag van motoren. Nee.
Er zijn 5 thema's voor de politie waarop die prioriteit hebben. Dat zijn afleiding, veelplegers, roodlicht negeren, snelheid en alcohol. Zijn dat de juiste prioriteiten wat jou betreft?
Ja, wat mij betreft wel. Ja. Ja? Daarom zijn ze zo gekozen.
Daarom zijn ze zo gekozen. Ja. Nee, want ik vraag het gewoon even, want ik weet niet. Gebeuren daar ook de meeste verkeersongelukken mee, Gerard?
Nou ja, of de meeste, dat denk ik wel. Je hebt een aardige verzameling genoemd zo. Mm-hmm. En ook alles wat daar weer mee te maken heeft en daar deels door komt. Maar sowieso, afleiding in het verkeer is volgens mij in de algemeenheid nummer één. Dat is bij heel veel ongelukken speelt dat een rol. Dat is niet de enige oorzaak, maar het speelt wel een rol. Ja, het kan zijn, maar het kan ook... Ja, afleiding kan op heel veel verschillende manieren. Je kan gewoon al naar iets naast de auto door afgeleid zijn, dat je helemaal niet meer op het verkeer let, maar naar iets anders kijkt. Kan inderdaad natuurlijk smartphone heel veel. En wat je ook je kan ook een beetje wegdromen en daardoor minder opletten. Er zijn echt heel veel manieren waardoor je afgeleid bent. Ja. Kan zijn.
Arno, goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Jurgen.
Hi. Ja, wat was jouw vraag?
Ik vraag me af of de groep wielrenners ook niet voor veel overlast en uiteindelijk ook heftig gedrag zorgen op de weg.
Ja, wielrenners. Wat zijn jullie ervaringen daarmee? Je hebt altijd van die groepjes van die mannetjes van de Zuidas die dan zo'n dure racefiets kopen. En dan even met z'n zessen gaan fietsen op de zondag in veel te strakke kleding. Ik lach me altijd krom als je ze zien. Maar ja, hoe zit dat, Gerard?
Ja, ze zijn een grote bron van ergernis. Dat is een ding wat zeker is. Of ze daar ook echt daadwerkelijk zo verschrikkelijk veel verkeer doen, kan je afvragen. Er zijn ook daar geldt weer, en dat is bij de automobilisten, dat de harde schreeuwers en de wielrenners die in groepen fietsen en grapzooi en dat soort dingen, dat die de meeste aandacht trekken. En dat het een beetje beeld ontstaat dat ze allemaal zo zijn. Maar ik weet zeker dat er heel veel groepen wielrenners zijn die heel rustig, tenminste die niet rustig rijden, maar die wel zich aanpassen aan het verkeersbeeld. En als ze in de stad zijn of als er veel fietsers op het fietspad zijn, dat ze dan rustiger rijden. Overigens worden er binnenkort proeven gedaan met wielrenners op de autoweg. Of dat nou weer verstandig is, gaat die proeven uitwijzen. Dus men wil in principe gaan kijken of wielrenners misschien meer op de autoweg thuis horen dan op de fietspad.
Ja, want je hebt ook die hele snelle fietsen tegenwoordig, hè? Die e-bikes en die speedpedelecs, ja, en dat soort dingen. Die moeten gewoon op de snelweg, op de autoweg volgens mij. Die zijn gewoon te snel voor het fietspad. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, dat is dan het idee. Maar op de autoweg is het ook weer niet altijd alles. Want daar zijn ze eigenlijk weer te langzaam voor. En ook te kwetsbaar.
Ja.
Eigenlijk, en daar pleit ik al heel lang voor. En dan kan je niet één dag omdraaien. Maar die fietspaden moeten veel en veel breder. Wij zitten met fietspaden van 30 jaar geleden. En het fietsbeeld, er zijn meer fietsers gekomen. Er zijn heel veel verschillende soorten fietsers en fietspadgebruikers gekomen. Die fietspaden moeten echt rigoureus worden verbreed in heel Nederland.
Ja. Ik krijg een WhatsApp hier binnen. En die gaat er ook om. Goedemiddag. Door middel van verplichte dashcam in alle auto's, zware of heftige automobilisten filmen. Zou dat de oplossing zijn, denk je, Saskia?
Nou, ik heb begrepen dat de politie heel veel moeite heeft om al die beelden te verwerken. Het is lastig qua privacy om het op te slaan. En een rechter kan er ook niet altijd wat mee, omdat je niet altijd ziet wat precies iemand aan het doen is. Je ziet alleen van buiten of iemand te snel rijdt of inhaalt, maar niet of er een overtreding echt wordt begaan.
Ja, ik krijg hier ook een andere binnen. Dat is een e-mail die ik binnenkrijg. Kenteken melden naar het Centraal Meldingspunt en bij 5 meldingen een bezoekje van de politie voor de waarschuwing. Bij herhaling op heterdaad een boete 100% verhogen. Dat komt van meneer of mevrouw Van den Borg uit Verwolde. Wat denk je? Zouden we dat moeten doen? Dat wij moeten gaan melden wie allemaal zich misdraagt op de weg?
Lijkt mij
niet. Nee, sorry.
Ik wil iets anders zeggen, Saskia. Ik denk van niet.
Ik zit al meteen te denken aan een vervelende buurman van achter die ik op deze manier nog wat. Dus ik denk dat het heel lastig is om dat te organiseren.
Ja, en dan gewoon 5 vrienden sturen allemaal even zijn kentekening.
Precies.
We gaan hem leren. We gaan hem leren, die klootzak. Ja, dat zie ik al gebeuren, ja. Het wordt een groepspesterij van zo heb ik je daar. Een aantal jaar geleden is er een landelijke campagne geweest voor het ritsen op de snelweg. Heeft dit geholpen in de verkeersveiligheid en zo ja? En zijn jullie goed om meer van dit soort campagnes te houden, Saskia?
Deze campagne weet ik niet. Over het algemeen, zelfs op zichzelf staande campagnes dragen maar beperkt bij aan de verkeersveiligheid. Eigenlijk alleen in combinatie met een toename van verkeershandhaving zien wij een positief effect op het rijgedrag.
Ja. Tofik, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik denk dat ik de beste idee heb om verkeersdrukte tegen te gaan.
He, eindelijk.
Sorry?
Ik zeg eindelijk hebben we iemand die het beste idee heeft. Daar zit wel de hele middag op te wachten.
Ik hoop het. Ik was laatst in Dubai op vakantie. En daar, als je daar door rood licht heen gaat, daar is de boete gewoon €1000. Daar doet niemand het. En daar wordt ook gewoon echt opgevoed buiten. Als je daar een middelvinger opsteekt naar een agent of zoiets, wordt gewoon echt letterlijk het land uitgegooid. Ik ben echt wel voorstander
van... Je denkt gewoon grotere boetes en strengere straffen. Help dat. Ik bedoel, minister Blok zou vorig jaar al de straffen verhogen.
Nou, precies. Nou, weet je, het punt is dat... Het gaat veel meer om de pakkans. Dat is al heel lang bekend. Als jij een hele hoge boete krijgt, maar de kans dat je hem krijgt is zo verschrikkelijk klein, dan laten mensen zich daar op de lange termijn toch weer niet door beïnvloeden. Als je echt het idee hebt dat je elk moment van de dag gepakt kan worden, dan pas je gedrag veel sneller aan. Dan hoeft die boete niet eens zo heel erg hoog te zijn. Moet natuurlijk wel een beetje van omvang zijn, maar dan hoeft het niet eens zo idioot hoog te zijn. Dus die pakkans is veel belangrijker.
Oké, okay. En krijg je hier nog een WhatsApp? Want ik wil echt even WhatsApp als antwoord. Maar irriteer ik me vooral aan ouders met een kleinkind op de fiets die bellend het ene na het andere roodlicht negeren. Dat kind leert van kleins af aan dat het normaal is om de rood te rijden en tieners voor hetzelfde doen hetzelfde, worden aangereden. Ouder heeft het voorbeeldfunctie. Ouders die dit doen met kinderen moeten hard aangepakt worden. Zou dat idee zijn, Saskia? Dat ouders met kinderen op de fiets die of in de auto die zich aan verkeershuftigheid schuldig maken, die zwaarder aangepakt moeten worden omdat ze het slechte voorbeeld geven?
Nou, dat lijkt me juridisch ook weer erg lastig. Mm-hmm. Om de ene overtreding zwaarder te bestraffen dan de ander.
In Italië, als je rookt in de buurt van een kind, word je van een zwangere vrouw of van een kind, word je zwaarder bestraft dan je gewoon rookt in de openbare ruimte.
Ja, nou, dan is het in Italië in ieder geval mogelijk. Ik weet niet wat het effect daarvan is. Ik denk altijd, ja, die mensen zijn ook weer opgevoed. Misschien hadden we bij die ouders moeten beginnen.
Ja, Gerard, wat denk jij?
Ja, ik denk dat het ook heel lastig is om inderdaad verschillende boetes uit te gaan delen. Ik ben wel helemaal eens over zo, want voorbeeldgedrag is gigantisch belangrijk. Dat is ook in de psychologie bekend. We nemen echt het gedrag over van de mensen die onze voorbeelden zijn. En dat zijn je ouders en dat zijn de mensen waar je tegen opkijkt. En als die het verkeerde voorbeeld geven, dan is het echt funest. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Maar ik denk dat het heel lastig wordt om die mensen zwaarder te gaan beïnvloeden. Ook weer heel veel onrechtvaardigheidsgevoelens tot gevolg heeft. En een hele poespas tot gevolg heeft. Maar op zich, ja, het is heel slecht, absoluut.
Ja. Nog één korte vraag. Wanneer mag ik seinen? Mag ik dit ook doen bij mensen die onnodig links rijden voor me?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij is onnodig seinen zelfs verboden.
Zelfs verboden? Ja. Oké, okay, nou dan moet je dat vooral niet doen. We zijn gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik heb nog heel veel vragen. Bijvoorbeeld eentje, waarom staan we dit jaar in de top 10 van Europa voor het aantal verkeersdoden?
Ja.
Waarom staan we in de
top 10?
We zijn zelfs uit de top 3 gevallen. We stonden al in de top 3. Dus met ons drukke landje doen we het op wereldniveau echt goed mee.
Oké, okay, nou, in ieder geval kunnen we op die toon nog beginnen. Of een goed einde breien aan deze uitzending. Ik wil jullie bedanken voor jullie antwoorden. Ik had twee fantastische gasten vandaag. En ik hoop jullie volgend jaar weer hier te zien. Gerard de Tolen en Saskia de Kraan. Gerard, verkeerspsycholoog. En Saskia van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek en Verkeersveiligheid. Bedankt voor al je vragen. Ik heb niet alles kunnen beantwoorden. Maar hou onze social media website in de gaten. Twitter het BNR, onze Facebookpagina BNR.nl. En blijf vooral vragen. Want als je niks vraagt, kom je niks te weten. Ik moet nu snel naar Rijswijk. Ik hoop dat ik het red zonder te veel file en zonder te veel bumperkleven. En dan ben ik er morgen weer, zo meteen BNR Digitaal. En ik zou zeggen, wees lief voor elkaar en wees een heer in het verkeer.